Dank u wel dat we op deze momenten als één stem met de hemel u mogen aanbidden. Want in de hemel klinkt voortdurend, alleen maar heilig, 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 klinkt voortdurend aanbidding. En op deze momenten mogen we even met de hemel meegaan, meestappen en u aanbidden. Dank u, Jezus. U bent goed, u bent groot. Vader, ik bid gewoon over iedereen in deze zaal, ik bid voor het woord. Heer, ik bid voor uw zegen over deze dienst. Amen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Wat zien jullie er goed uit vanochtend? Zeg even tegen je buurman of je buurvrouw, wat zie jij er fris uit vandaag? Maar na deze preek zie je er nog veel frisser uit. Nee. We hebben een dienst vanochtend met veel op de planning, dus dat is super tof. Dat betekent dat we een levende, dynamische gemeente hebben en dat is mooi. Dus ik heb beloofd dat ik het binnen een half uur ga houden. Dus als ik daar overheen ga, moeten jullie even met z'n allen zo doen en dan heb ik het door en dan kan ik ook afsluiten. Nee, maar... Ik had het op mijn hart om vanochtend ook echt ruimte te maken voor bediening en gebed aan het eind. Dus daar wil ik ook echt een nadruk op gaan leggen met elkaar. Want ik denk dat we... Onderwijs is supergoed en belangrijk. Maar Jezus ontmoeten, daar kunnen we soms heel veel over praten hè, en over uitleggen. Maar we moeten dat ook doen. We moeten ook ruimte maken om hem echt te ontmoeten. Want ik geloof dat dan de grootste dingen in onze levens veranderen. Als we hem laten binnenkomen in onze levens. Nou, waar ga ik beginnen vandaag? Ik ga beginnen bij het begin van de bediening van Jezus. Ga even met me mee naar die tijd. Jezus die was gedoopt op een gegeven moment. Door Johannes. Toen ging Jezus een tijd van de woestijn in. En toen begon hij met zijn verkondiging, met zijn bediening. Waarbij hij zei, kom tot inkeer. Want het koninkrijk van de hemel is nabij. En hij riep toen zijn eerste discipelen. En dan staat er dat hij door heel Galilea rondtrok. Om het woord te verkondigen en onderwijs te geven in de synagogen, de kerken van die tijd. En dat hij iedere ziekte onder het volk genas. En dat zorgde er uiteraard voor dat een enorme menigte van mensen hem gingen volgen. Want dat hadden ze nog nooit gezien, zo iemand die zo in één moment levens kon veranderen. En dan staat er in de bergrede, we gaan zo meteen met elkaar naar het begin van de bergrede kijken... Maar ik geef eerst even een stukje context. Dan begint Jezus met een boodschap. Hij ziet die menigte. En dan staat er dat hij eigenlijk zijn eerste geregistreerde preek begint voor die menigte. En dat noemen we dan de zaligsprekingen, waar hij mee begint. En dat is onderdeel van de bergreden. En tegen wie sprak Jezus op dat moment? Wat was nou die groep die hij daar voor zich had staan? Nou, die groep waar hij tot sprak, dat waren mensen die leefden onder de wet van Mozes. De Mozaïsche wet. En Jezus begint daar zijn koninkrijk te introduceren. Aan deze mensen die eigenlijk alleen maar gewend zijn om onder de wet te leven. En het is ons moeilijk voor te stellen... Maar denk je eens in dat je dus in een tijd leeft dat je leven bestaat uit het voldoen aan deze regels. Altijd maar je aan de regels houden, opletten dat je gehoorzaamt, dat je geen overtredingen begaat. Als het wel gebeurt met je duif of je lammetje naar de synagoge en eigenlijk een prijs te betalen voor wat je fout hebt gedaan... Dus je bent een leven gewend waarin je krijgt wat je verdient voornamelijk. Dat is een leven onder de wet. En even tussen ons, de wet die was eigenlijk vooral gekomen om maar één ding te laten zien. En dat was dat we God heel hard nodig hebben. Dat we Jezus heel hard nodig hebben. En dat we zonder hem altijd tekort zullen schieten. Dus dit was de groep mensen die daar zo naar Jezus aan het luisteren was. Toen hij zijn eerste boodschap begon. En dan begint hij over een andere weg te spreken. En niet die wet die ze kennen, maar een betere weg. En dan mag je met mij gaan opzoeken als je de Bijbel bij je hebt, ga ik vanuit. Matteüs 5, vers 3 tot 11. Want dit is waar hij dan begint. De zaligsprekingen. En dan zegt hij als eerste: zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. En zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. En zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. En zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen kwaad over u spreekt, omwille van mij. En waarom? Jezus geeft zijn eerste boodschap in het publiek voor al deze mensen. Waarom zou hij hiermee beginnen? Hij heeft zoveel verhalen verteld, zoveel gelijkenissen verteld. Waarom begint hij hiermee? Dat hoor je na de reclame. Nee, grapje. Gelukkig is er geen reclame in de kerk. Dat scheelt. Behalve de podcast van Danny, hè. Dat mag dan weer wel. Dat doet hij gewoon. Ze zijn er niet, dus ik kan toch zeggen wat ik wil. Waarom begint hij hiermee? Het is een bijzonder hoofdstuk. Het bijzondere hieraan is dat de mensen die onder de wet leven gewend zijn. Dat Jezus ineens binnenkomt met een belofte die voor nu is. Hij komt met allerlei behoeftes, allerlei vragen en hij zegt: hier is nu direct het antwoord. Want wat betekent dit woordje zalig? Dat komt echt 10 keer voor in dit hoofdstuk. Nou, zalig, in het Armeens is dat een mooi woord, towai hon, volgens mij zeg je. Ja, ik kan geen Armeens, maar zo ziet het eruit. En dat betekent overvloedig, goed, verrijkt, gezegend, gelukkig ook wel. En dat is in de tegenwoordige tijd, dus dat is niet in de toekomst. Dat is voor nu. Hij zegt: zalig zijn de armen van geest, zalig zijn die treuren. Niet dan, niet over 10 jaar zullen jullie zalig zijn, maar hij zegt nu, in de tegenwoordige tijd. Op dit moment, als jullie deze woorden horen. En ik wil een beetje stilstaan bij de eerste twee, die hier, Jezus hier noemt. Want ik geloof ook dat het hart van Jezus enorm uitgaat naar deze groep aan mensen. Want Jezus er stort hier even iets in ondertussen, maar dat maakt niet uit. Ga gewoon door. Het hart van Jezus gaat uit naar deze groepen. En Jezus die begint niet met toeval over degene die treuren, niet met toeval over de arm van geest. Jezus heeft altijd een reden met de dingen die hij zegt en doet. Dus ook met reden noemt hij deze mensen eerst. Nou, we gaan naar de eerste. Wat betekent arm van geest? Arm van geest betekent in de grondtekst, het woordje dat hier staat, in het Grieks, betekent volledig behoeftig. Iemand die helemaal afhankelijk is van God, van de hulp van een ander. Iemand die zich zelf niet per se kan redden. En het gaat hier dus niet over materieel arm zijn, dat je geen spullen hebt of geen financiën hebt. Maar het gaat hier over het besef dat je het dus niet zelf kan. Dat je geestelijk leeg bent zonder God. En dan staat er: van hen is het koninkrijk. Niet ooit, maar nu. Op het moment dat ze dit horen. Niet pas als ze alles in orde hebben gemaakt. Als ze aan al die regels hebben voldaan. Die wetten hebben voldaan. Nee. Op het moment dat ze de woorden van Jezus horen. Dan is het koninkrijk van God al voor hen. De volgende is voor degene die treuren. Het Griekse woord dat hier wordt gebruikt, dat staat echt voor verlies. En ook wel voor rouw. Dus het drukt verdriet uit. En Jezus, zijn hart gaat ook echt uit naar mensen die verdriet hebben. Het gaat niet om een lichte emotie, maar een stuk gebrokenheid van hart. En we hebben een God die niet op afstand blijft in tijden van verlies, van verdriet. En ik geloof altijd zelf dat het beter is om gewoon oprecht te zijn dan dat je perfect bent of jezelf probeert voor te doen. En ik moet ook zeggen dat ik hier vandaag ook een beetje met een dubbel gevoel sta. We hebben gisteren nieuws gekregen dat Roos Marijn helaas is overleden. Heel verdrietig nieuws. En ze is een paar keer in de kerk geweest. En een aantal van jullie die kennen haar ook. Voor familie, vrienden voornamelijk. Ook voor Kees en Hanneke. Echt een verlies, echt heftig. En we staan ook echt naast hun in deze tijd. Ik ben zelf met Paul ook een aantal keer best regelmatig op bezoek geweest bij haar afgelopen jaar. Dit zijn lastige dingen en verdrietig. En in dit, te midden van dit, hebben we een God die niet op afstand blijft. Die dichtbij is. En Jezus zegt ook, dus in tijden van verlies, in tijden van rouw, verdriet, daar ben ik. Daar komt mijn troost. En heel mooi vond ik, ik las dat deze week eigenlijk per toeval in 2 Korinthe 1 vers 3. Daar zegt Paulus dat God de God van alle vertroosting is. En in het Grieks staat daar eigenlijk nog veel mooier. Staat er dat hij de vader van compassie is en de God van alle troost. En zo vaak in dit leven als dingen moeilijk zijn, als dingen pijnlijk zijn, zoeken we troost, hè, in allerlei dingen. Kan afleiding zijn, kan vermijding zijn, kan zijn dat je op social media gaat zitten scrollen, het kan zijn dat je jezelf helemaal gooit in je werk. We zoeken vaak troost, onbewust of bewust, in allerlei dingen. Maar Jezus zegt dat we een God hebben die dus van alle troost is. Dus wat het ook is, hij is altijd genoeg voor ons. En hij komt midden in die pijn. Hij negeert het niet. Hij noemt het dus zelfs zalig. Hij zegt dus zelfs, zij die treuren zijn zalig, omdat ik het antwoord ben voor hun. Ik ga niet bij alle 11 de versen zo stilstaan. Er komen verschillende eigenschappen van mensen naar voren. Maar er komen ook verschillende behoeftes van mensen naar voren. Denk ook aan de mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. En weet je wat gewoon opvallend is? Als Jezus hier had gezegd tegen deze groep mensen, weet je, die armen van geest, die moeten vaker naar de synagoge gaan. Die moeten harder hun best doen. Die moeten meer aan de regels voldoen. Was dat best passend geweest onder de wet? Gewoon dingen die ze hadden moeten doen. Hij had kunnen zeggen, degene die treuren, die hadden misschien toch meer boeken moeten lezen over rouw. Of die hadden toch misschien meer therapie moeten volgen. En dit zijn allemaal goede dingen die ik noem. Hè? Dus niet te zwart-wit van dat het geen goede dingen zijn. Maar dat had hij best kunnen zeggen onder de wet. Hij had best kunnen zeggen, je had dit en dit moeten doen. Je had dit en dit moeten doen. Maar wat opvallend is, dat Jezus dat niet doet. Hij komt niet meer met meer regels, niet met meer wetten. Hij zegt, in mijn koninkrijk, in mij vind je deze dingen. In mij vind je wat je nodig hebt. Heb je gerechtigheid nodig? Je vindt het in het koninkrijk. Heb je barmhartigheid nodig? Het is hier, het is in mij. Heb je troost nodig? Het is in mij. En ik denk heel veel mensen, wij, proberen een groot deel van ons leven, onze eigen behoeftes te vervullen, die eigenlijk alleen God kan vervullen. En die alleen binnen zijn koninkrijk vervuld kunnen worden. En onze levens gaan, geloof ik, echt compleet veranderen. Als we onze menselijkheid, onze tekortkomingen gaan zien als een deur waar God doorheen wil komen. In plaats van iets wat ons diskwalificeert. Van God. Weet je, het koninkrijk is simpel bedoeld. God wilde het zo simpel mogelijk maken voor de mensen om in zijn wereld binnen te stappen. Dat hij letterlijk heeft gezegd, het enige wat je hoeft te doen is geloven in de naam van Jezus. Dan stap je mijn koninkrijk binnen. Daar heb je geen goede baan voor nodig. Daar maakt het niet uit waar je vandaan komt, hoe oud je bent. De enige voorwaarde die hij gaf is je gelooft in de naam van Jezus. Zo simpel wilde hij het maken. En soms kunnen we het heel ingewikkeld maken. Als kerken ook, of als christenen. Maar dit is de kern en de simpelheid van het evangelie. Omdat hij wil dat iedereen gered wordt. Iedereen. En wanneer we ons leven aan Jezus geven, blijven we niet hetzelfde. Dan gaan we deze dingen ervaren. Die zalig zijn, die zalig zijn, die zalig zijn. Wat er ook gaande is in onze levens. Dan worden we een nieuwe creatie en gaan we leven met de hoofdletter L. Even een zijspoortje. Afgelopen donderdag heb ik een podcast opgenomen met Margot. En het was mooi om te doen. Het raakte mij enorm wat ze zei. Op een gegeven moment vertelde ze over het besef dat ze had gekregen. Dat ze aan het einde van haar leven niets meer heeft behalve haar relatie met God. Dat raakte me zo diep. Ik dacht, hoe waar? Ze zei, aan het einde van je leven kan je niets meenemen. Je kan geen spullen meenemen. Je kan geen mensen meenemen. Je kan je werk niet meenemen. Alles waar je energie en tijd in hebt gestopt, je kan het allemaal niet meenemen. Het telt misschien wel. Ik zeg niet dat het niet telt. Het telt wel, maar het enige wat je nog hebt aan het einde voor ons allemaal is onze relatie met God. Margot, die wist dat haar menselijkheid geen bedreiging was voor haar geloof, maar een open deur voor de koning der koningen. Het was bij haar op een gegeven moment niet zeker of ze het zou overleven waar ze toen doorheen ging. Je moet de podcast luisteren als je meer wil weten. Maar ze zei of Jezus nou binnen zou stappen in mijn leven om mij thuis te halen of om mijn leven te redden en te veranderen. Hij is sowieso goed. Hij is sowieso goed. En dat is een vrede die kan alleen van God komen. En het raakte me zo omdat in haar verhaal zo duidelijk werd. Dat dus in onze zwakte, in onze menselijkheid, Gods glorie zo zichtbaar kan worden. En zo'n kracht wordt. Juist waar wij zwak zijn. Ik wil met jullie kijken naar nog één voorbeeld van wat er gebeurt als wij met onze noden naar God toe gaan. En het is een bekend stuk van velen. We gaan van de eerste publieke speech van Jezus, gaan we naar het eerste publieke teken van Jezus. En dat was op de bruiloft waar Jezus water naar wijn veranderde. Dus je mag Johannes 2 opzoeken, vers 1 tot 11. Daar staat, op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea. De moeder van Jezus was daar. Ook Jezus en zijn discipelen waren voor de bruiloft uitgenodigd. En toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar, vrouw, wat hebt u met mij te maken? Mijn uur is nog niet gekomen. En zijn moeder zei tegen die dienaars, wat hij ook tegen jullie zegt, doe het. Nu stonden daar 6 stenen watervaten. En volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten zo. Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. En ze vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En ze brachten het. En toen de ceremoniemeester het water proefde, dat in de wijn veranderd was en niet wist waar die vandaan kwam, riep hij de bruidegom. En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, de mindere. U heeft de goede wijn tot nu bewaard. Nou, dit verhaal heeft een diepe betekenis, omdat het een van de 7 Messiaanse wonderen was. En ik wil je aanmoedigen, dat is echt super interessant om je ook verder in te verdiepen. Want dat waren de wonderen die dus bewezen dat Jezus de Messias was. De redder, de gezalfde. Maar ik wil nu een ander punt aanhaken. En het is even belangrijk om te noemen dat zij op een bruiloft waren. En dat het echt een schande was in die tijd als je dus niet genoeg wijn meer over had. Voor de familie zou dat best wel een schaamtevolle zaak zijn geweest. Als de rest van de feestgangers daarachter was gekomen. Ze konden niet gewoon alleen maar water serveren natuurlijk. En waarom was er te weinig? Dat staat er niet. Dat blijft gissen, blijft een raadsel. Misschien waren er meer mensen dan verwacht, dat kan. Of ze hadden te weinig ingeslagen. Maar er is een grote kans dat Jezus niet zo heel veel te maken had met de oorzaak dat er te weinig wijn was. Direct. Ik denk niet dat Jezus voor 50 man wijn heeft weggedronken, zeg maar, op dat feestje. Jezus was heel veel dingen, maar niet asociaal. Althans, de fariseeërs vonden hem wel asociaal soms, maar dat is een ander verhaal, andere preek. Maar Jezus die had er waarschijnlijk niet heel veel met dat probleem te maken als hij waarom dat zo is gekomen. En ik heb dat ook ontdekt in mijn leven, dat ik heel vaak God niet nodig heb om in de problemen te komen. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Als mensen zijn we heel goed om situaties te creëren waarin we er niet meer uitkomen. En Jezus had dus niet zoveel met de oorzaak te maken, maar toch gaf hij ze meer en betere wijn uiteindelijk dan dat ze hadden gehad als ze niet eens tekort waren gekomen. En dat is toch genade. Dat is echt ultieme genade. En dit is het punt wat ik ook uit dit verhaal wil halen, is dat er iets gebeurde op het moment dat Maria naar Jezus toe ging met de boodschap, het is op. Het is op, we hebben geen wijn meer en we hebben geen oplossingen meer. Ze kwamen met een nood, met een behoefte naar Jezus toe. En dat was het moment waarop Jezus het verhaal compleet veranderde. En wat was er gebeurd als Maria dat niet had gedaan? Ik weet het niet, dat kunnen we niet voorspellen. Nou ja, waarschijnlijk was de wijn gewoon nog steeds op geweest. En was het een heel saai feestje geworden. Maar er gebeurde iets omdat Maria naar Jezus toe ging met de boodschap, wij weten het niet meer. Wij weten het niet meer. We hebben geen opties meer. En dit is ook mijn boodschap voor vanochtend. De geest van God Wijn staat trouwens ook voor de Heilige Geest. Wijn is een teken van de Heilige Geest. Maar de Geest van God die wil altijd stromen naar de plekken waar hij nodig is. Naar de plekken waar we het zelf niet meer kunnen, waar het zelf niet meer lukt. En toch heel vaak ook zijn we gewend om juist die dingen voor onszelf te houden. Juist de gebieden in ons leven waar het niet zo lekker gaat, waar we voelen we hebben geen oplossingen meer. Vaak zijn dat toch de dingen die we voor onszelf houden. Of waar we ons voor schamen, die we moeilijk vinden om te delen. En dat is ook niet vreemd. Maar ik wil je voorstellen dat dat juist de plek is waar Jezus je wil ontmoeten. En waar hij doorbraak kan geven en wil komen. En misschien is dat wel Gods enige voorwaarde voor een aanraking van hem, is dat we hem nodig hebben. Zo simpel. En we hebben hem allemaal nodig. En misschien heb je nu niet direct dingen waarvan je denkt, oh, ik heb iets groots in mijn leven, of iets waarin ik echt nu een doorbraak in nodig heb, kan. Super fijn. Weet je, in Ezechiël wordt beschreven hoe in de tempel de rivier vanuit de tempel stroomt. En waar stroomt die rivier naartoe van water? Hij stroomt naar de plekken waar nog geen water is. Dat is heel logisch, maar toen ik dit bedacht, dacht ik, wow. Hij stroomt naar plekken waar het nog droog is. Dus ook als je op dit moment niet echt iets hebt zelf in je eigen leven, denk, oh, hier heb ik God nu een doorbraak in nodig. Kijk dan ook om je heen, want je hebt een rivier van stromend water in je. En die wil ook stromen naar de andere mensen om jou heen. Die wil stromen naar plekken waar het wel nodig is. Volgens mij was het vorige week of de week daarvoor dat we met z'n allen zongen, I've got a river of life flowing out of me. En dat geldt nog steeds vandaag. Voordat ik ga afsluiten, wil ik nog één ding doen. En dan ga ik wat mensen naar voren vragen voor een stukje bediening. Ik wil met je kort terugkijken naar de afgelopen maanden. Een paar voorbeelden van wat God heeft gedaan in ons midden. En ik wil je vragen om naar deze voorbeelden te luisteren. En ook te luisteren naar waar dus in al deze gevallen er een situatie was waarin er niet echt een menselijke oplossing meer was. Waarin er een nood was. Waarin er absolute behoeftigheid was voor God. Weet je, ik denk aan het verhaal wat Esmee deelde, hè, een tijdje terug. Over de kruisbanden die gescheurd waren. Over een aantal botten of pezen waar scheuren in zaten. En dat de arts had gezegd van dit moet sowieso geopereerd worden. En Esmee die zit hier met een been dat helemaal oké is en ze is niet geopereerd. Dus met haar gebeden en God die kwam en ze heeft genezing ervaren. En ik denk aan een getuigenis dat Amy een tijd geleden heeft gedeeld over dat ze heel lang met somberheid kampte. Negatieve gedachten, zelfbeschadiging. En Joyce die vroeg aan haar in het jeugdweekend van, wil je hiervan af? Want ze was er enorm mee aan het worstelen. En ze ging door een moment van vergeving heen. Van ontmoeting met Jezus. Niet gewoon even 1, 2, 3, schietgebedje klaar. Maar nee, ze ging door ontmoeting met Jezus had ze. En toen ze haar ogen weer opendeed, was het stil in haar hoofd, zei ze. En ze heeft zich laten dopen. Veel van jullie hebben het gehoord en gezien. De gedachten waren weg. Denk aan de getuigenis wat Nathalie deelde over haar oor dat acuut doof was. Waarvan de dokter zei, grote kans dat het zo blijft ook. En we hebben gebeden en God kwam. En volgens mij de volgende dag of zo was het minder en ging het weg. Ja, en toen... En de dokter zei tegen je, perfect gehoor. Boven gemiddeld, niks mis mee. Maar ze had een nood, ze had een nood. Ze had iets waar ze God nodig had. En zo geloof ik ook dat vanochtend God ook gewoon mensen op het oog heeft. Weet je, diezelfde God is hier. Dezelfde God is in ons midden. Zijn geest is met ons. En ik wil mensen vragen waar ik wat contact mee heb gehad al, om naar voren te komen. En ik geloof dat God tot je persoonlijk wil spreken vanochtend. Zometeen gaan wij samen gewoon wat korte woorden benoemen. Korte woorden van kennis. En weet je, we zijn een gemeente waar we geloven in het verstaan van Gods stem. Waar we geloven in een God die spreekt. En we zijn mensen en we mogen oefenen en het hoeft niet perfect. We hebben Bijbels grond om er gewoon in uit te stappen en ons ernaar uit te strekken. En zo gaan wij er ook gewoon in en we geloven echt dat God mensen op het oog heeft. Dus ik wil je uitdagen, ik wil je vragen om, en wat we delen, om te luisteren van, zit hier iets in wat ik herken? Wordt er iets genoemd wat misschien wel voor mij is? Wat op mij van toepassing is? En het is niet zo dat als er iets wordt genoemd, zeg maar, als er niet iets wordt genoemd, dat je denkt, oh, nou, dit is direct voor mij. Betekent niet dat God je niet wil aanraken vandaag. Want ik denk, door alles wat ik heb gedeeld, is het wel duidelijk dat in elke nood God wil komen. Maar ik wil wel dat op het moment dat er wel iets wordt uitgesproken, wat op jou van toepassing is, zie het dan als een extra reden. Zie het dan als een extra reden om dus daarmee naar God te gaan.